Okay. We hebben nog ruimte voor wat vragen. Voordat we nou aan de vragen beginnen. Ik had nog een mooi boek tegen. Misschien kent u het wel. Vooral in de evangelische wereld, maar ook in de repertoire. Het is bijzonder populair momenteel. De uitnodiging. Kent u hem? De check. W. Paul Jong. Ik kwam daar een prachtig gedeelte in tegen. Wat eigenlijk heel mooi aansluit bij deze avond. Hoe zat het ook alweer? De jongste dochter van Mackenzie, Ellen Phillips. Missie is tijdens een kampeervakantie ontvoerd. En later blijkt dat ze op brute wijze om het leven is gekomen en seksueel is misbruikt. En Ellen is daar ontzettend boos over. Want zijn dochter is overkomen. Ja, natuurlijk. Dat is nogal logisch. En op een hele wonderlijke manier komt hij op een gegeven moment bij God terecht. Het is een roman, hè? Hij komt bij de Heer God terecht. En dan mag hij zelf het oordeel gaan vellen over de moordenaar van zijn dochter. En dat gedeelte wil ik u even voorlezen. Moet u even in uw achterhoofd houden. Berusting. Mac. Hij heeft geen Ellen, maar hij wordt hier Mac genoemd. Voelde zijn onverwerkte boosheid opkomen als een vloed van woede. Hij zakte terug in de stoel en probeerde zichzelf te blijven, ondanks een overvloed aan indrukken. Maar zijn controle draaide langzaam weg. Hij voelde zijn maag draaien terwijl hij zijn vuisten balde en kort en snel begon te ademen. En wat dacht je van die man die het gemunt heeft op onschuldige kleine meisjes? Hier is God aan het woord. Hoe zit het met hem, Mackenzie? Is die man schuldig? Moet er over hem een oordeel geveld worden? Ja, schreeuwde Mac. Verdoem hem tot de hel. Is hij schuldig aan het verlies dat jij hebt geleden? Ja. En hoe zit het met zijn vader? De man die zijn zoon mishandelde en een leven vol angst bezorgde. Wat moet er met hem gebeuren? Ja, hij ook. Hoe ver gaan we terug, Mackenzie? Deze erfenis van geschondenheid gaat helemaal terug tot Adam. Hoe zit het met hem? En waarom zouden we daar stoppen? Wat dacht je van God? God is met dit alles begonnen. Is God schuldig? Mac's hoofd duizelde. Hij voelde zich allerminst een rechter, meer iemand die terecht stond. God was onverbiddelijk. Draait het bij jou niet allemaal hierom, Mackenzie? Wordt hiervoor niet het grote verdriet gevoed dat God niet te vertrouwen is? Een vader als jij kan toch zeker wel een oordeel vellen over de vader? Opnieuw begon zijn boosheid te laaien. Hij wilde uithalen, maar God had gelijk en het had geen zin om dat te ontkennen. Is dat niet jouw terechte aanklacht, Mackenzie? Dat God jou in de steek heeft gelaten? Dat hij Missie aan haar lot heeft overliet? Dat God voor de schepping al wist dat Missie op een dag op een vrede manier gedood zou worden en hij haar toch schiep? Dat hij het toeliet dat die verkniepte man haar uit jouw liefhebbende armen roofde, terwijl hij de macht had hem te stoppen? Is het niet de schuld van God, Mackenzie? Mac keek naar de grond. Een stortvloed aan beelden trok zijn emoties alle kanten op. Ten slotte zei hij het luider dan zijn bedoeling was geweest. En hij wees met zijn vinger. Ja, het is Gods schuld. De beschuldiging bleef in de kamer hangen nadat de voorzitterhamer in zijn hand was gevallen. Dan, zei God vastbesloten, als jij in staat bent zo gemakkelijk over God een oordeel te vellen, ben je ook vast in staat over de wereld te oordelen. Ook deze keer sprak hij zonder emoties te tonen. Nu moet je twee van je kinderen uitkiezen die de eeuwigheid zullen doorbrengen in Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar slechts twee. Wat? Riep hij uit. Vol ongeloof. En je moet drie van je kinderen uitkiezen, had vijf kinderen, die de eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen. Mac kon zijn oren niet geloven en begon in paniek te raken. Net als de eerste keer toen hij hem had horen spreken. Ik vraag je alleen maar iets te doen waarvan jij gelooft dat God dat doet. Hij kent ieder mens die ooit werd geboren en hij kent die veel beter dan jij je eigen kinderen ooit zult kennen. Hij houdt van elk. Naar de kennis die jij heeft van hun diepste wezen als zoon of dochter. Jij gelooft dat hij de meeste zal veroordelen tot een eeuwigheid van kwellingen, ver van zijn aanwezigheid en los van zijn liefde. Dat is toch zo? Ik denk van wel, ja. Ik heb hier gewoon nog nooit zo over nagedacht. Hij struikelde over zijn woorden. Zo geschokt was hij. Ik nam aan dat God ergens zo was. Als ik het over de hel had, was het altijd in een soort abstractie. Niet ten aanzien van iemand die ik echt Mac aarzelde. Hij realiseerde zich, wat hij op het punt stond te gaan zeggen, dat het wel erg lelijk zou gaan klinken. Niet ten aanzien van iemand om wie ik gaf. Dus jij denkt dat God zoiets gemakkelijk doet, maar jij niet. Kom op, Mackenzie. Welke van jouw vier kinderen ga jij veroordelen tot de hel? Katie, die zo moeite met jou heeft? Ze doet vervelend tegen je en heeft nare, pijnlijke dingen tegen je gezegd. Misschien is zij wel de eerste en meest logische keuze. Wat vind je van haar? Jij bent de rechter, Mackenzie. Jij moet beslissen. Ik wil geen rechter zijn, zei hij en hij stond op. Zijn hoofd sloeg op hol. Dit kon toch niet waar zijn? Hoe kon God hem nu vragen een keuze te maken tussen zijn kinderen? Er was absoluut geen sprake van dat hij een van zijn kinderen zou veroordelen tot een eeuwigheid in de hel, alleen maar omdat ze tegen hem hadden gezondigd. Zelfs al zouden Katie, Josh of Tom of Tyler een afschuwelijke misdaad hebben gedaan, dan zou hij het nog niet doen. Hij zou het niet kunnen. Wat hem betrof ging het niet om hoe ze zich gedroegen, het ging om zijn liefde voor hen. Ik kan dit niet doen, zei hij zacht. Je moet, antwoordde hij. Ik kan dit niet doen, zei hij opnieuw, wat luider en heftiger. Je moet, herhaalde hij, nu zachter. Ik doe het niet, gilde Mac. Zijn bloed kookte in zijn lijf. Je moet, fluisterde hij. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik doe het niet, gilde hij opnieuw. En de woorden en emoties tuimelden naar buiten. God stond daar maar en keek en wachtte rustig af. Ten slotte keek hij hem met smekende ogen aan. Mag ik een plaats innemen? Als u iemand moet hebben om voor eeuwig gekweld te laten worden, laat mij dan maar gaan. Zou dat kunnen? Mag ik dat zijn? Hij viel voor zijn voeten neer, huilend en smekend. Alsjeblieft, ik smeek het u. Alsjeblieft, alsjeblieft. Mackenzie, fluisterde hij. En haar woorden waren als een plens verkoelend water op een snikheide dag. Nu klink je als Jezus. Je hebt juist geoordeeld, Mackenzie. Ik ben zo trots op je. Het is een evangelische samenvatting van deze avond. Nou, even stil van. Hè? Ik vond het een zeer indrukwekkend gedeelte. Wilde je dat niet onthouden? Als je het boek nog niet heeft gelezen, wij geven het niet uit, dus ik mag er gerust reclame voor maken. Ik heb hem vanmiddag, ik had hem al in het Engels gelezen, vanmiddag heb ik hem even in de Evangelische boekhandel aangeschaft. Eigenlijk een beetje ook speciaal voor vanavond. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Laat het even bezinken hoor. Het is al een heel heftig gedeelte wat we net even hoorden.
Ja, hoe heet het boek?
Dit is De Uitnodiging van W. Paul Jong. En het is, wat je al hebt gehoord, het is zeer verzoenend van karakter. De liefde en ontferming druipt er vanaf. Terwijl er toch ook ontzettend veel terechte boosheid is van Mekke. Ja, absoluut. En er wordt ook niet omheen gepraat. Of het goed gepraat, of weet ik het wat. Ja, ik vind het een heel bijzondere roman. En dat wil niet zeggen dat ik theologisch helemaal het uit elkaar moet pluizen. Nee, het is een roman, maar ja, wel indrukwekkend. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Roept u maar. Iemand vroeg mij al stiekem van, wil je toch ook nog wat over Mozes zeggen? Dus, oké. Zijn er andere vragen? Anders ga ik direct door naar Mozes. Nog even wat over Mozes. Exodus 32, daar begint de geschiedenis. En heel kort hoor, want dit is eigenlijk een complete avondvulling op zichzelf, wat hier allemaal gebeurt in Exodus. Zeer bijzonder. Mozes, die... In Exodus 32 zijn we nu, laten we hem even bijpakken. De geschiedenis van het gouden kalf. Nou, een heel bekend gedeelte ook uit de kinderbijbel. En Mozes die gaat de berg op naar de Heere God toe. Exodus, het boek van de uittochten, uit het diensthuis uit de slavernij. De Israëlieten kwamen onder dat machtssysteem van Farao uit. En Mozes is al een keer eerder... de berg op geweest. Exodus 19 tot 23, daar heeft hij de voorschriften gekregen van God voor de nieuwe mens. Allerlei leefregels. Toen ging Mozes weer de berg op, voor de verbondsluiting. Kreeg hij allerlei informatie over de bouw van de tabernakel. En hij is 40 dagen en 40 nachten is hij op die berg bij God. En het gaat daar, in het gesprek gaat het over hoe kan God nou woning maken onder zijn volk. Daar zijn ze 40 dagen over aan het, ik zou bijna zeggen over aan brainstormen. Daar is hij op die berg. Maar ondertussen gebeurt er beneden van alles. Vers 1 even, vanaf Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom aan Aaron en zeide tot hem, welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Ze hebben haast. Er moet wat gebeuren. Actie. En Aaron zei tot hen, ruk de gouden ring af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af, en ze brachten ze aan Aaron. Dit is allemaal gehaast, dit gaat in één keer door. Niet even rustig, nee, het wordt afgerukt. En Aaron, de geestelijk leider die leiding moet geven, doet het op zeer democratische wijze. Hij vraagt eerst aan het volk, wat willen jullie? Oh, dan zal ik het doen. Dat is nou typisch een democratie, hè? Churchill die zei het al, 2 hoeraatjes voor de democratie, 3 is te veel. Nou, hierom dus, hè. Want ja, hoe bepaal je dat het volk het goede wil? Maar in een democratie ga je er wel van uit. Dus Aaron is zeer democratisch, een echte democraat, doet wat het volk wil. Mozes is er later niet zo blij mee, want hij doet wat het volk wil. Hij had liever gehad dat Aaron leiding had gegeven en ze bij God had gehouden. Toen rukte het geheel, ja, hij nam ze van hen af, gaf een vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. Een stierkalf. Die kennen ze uit Egypte. Potentie, kracht. Dit waren de goden van de volkeren. Macht en kracht. Dit is uw God. En zij zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, weer als democratische leider, hij dacht, hé, dat is mooi, hier ga ik in mee. Maar laat ik er nog een klein beetje een geestelijk sausje overheen gieten. Bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit, morgen is er een feest voor de Heer. Het wordt nog wat erger, hè? Religie vermengd met macht. Dat is altijd een dodelijke mix. Dan haalt hij de Heer ook nog even bij. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. En daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven. Nou, we hebben een beeld. Prachtig. We gaan de Heer aanbidden. Ook mooi. We brengen precies de offers die we moeten brengen. Brandoffers, vredeoffers. Het is toch allemaal wel in orde. En Aaron legitimeert het door zijn positie als hogepriester. Dus Mozes kan wel wegblijven. Maar ondertussen gebeurt er daarboven ook van alles. En de Heer sprak tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte heeft gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een grote kalf gemaakt waarvoor ze zich hebben nedergebogen en waaraan ze geofferd hebben. Terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gevoerd. De Heer God is emotioneel en hij is heel boos. Vervolgens zeiden de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie het is een hardnekkig volk. En dan komt dat beruchte en beroemde vers 10. Waar natuurlijk, ja, Augustinus natuurlijk geen raad mee weet. Want dit past in geen enkel theologisch handboek. Ook niet in een evangelisch theologisch handboek hoor. Ik heb nooit een evangelische voorganger horen zeggen, je moet het vooral met God oneens zijn. Als hij wat van je wil, zeg maar gewoon nee, ik doe het gewoon niet. Zeg maar tegen God, u moet zich schamen, bekeert u maar. Daar heb ik ook nog geen evangelische voorganger horen roepen. Want het had vast en zeker in de uitdaging gestaan. Dat is wat Mozes hier gaat doen. Hè? Nu dan, staat er, nu dan laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbranden en ik hen vernietigen. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Wow. Als je het hebt over machtsdenken, klinkt het zeer aantrekkelijk. Moet je eens voorstellen. Mozes krijgt hier een uniek aanbod. Met hem wordt een nieuw volk gemaakt, een volk van God. Dat is wel zeer aantrekkelijk. Als je vanuit het machtsprincipe uitgaat. Ik zou bijna denken, ja, wat voor plezier moet Mozes wel niet hebben? Dan ziet hij al die mensen lijden, zijn volk, en zelf wordt hij door God uitgekozen. Dit lijkt verdacht veel op Dante en op Thomas van Aquinas. Die hadden hier volgens hun systeemdenken eigenlijk moeten zeggen, nou Heere God, fantastisch, amen. Nou, begint u al met die toren? Hier vanaf het podium kunnen we het goed zien. Ik chargeer een beetje, dat begrijpt u. Hoe gaat Mozes reageren? Toen zocht Mozes de gunst van de Heere en zijn God. En hij zeide, waarom Heere zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? Hij keert de zaak om. Hè? God zei, het is jouw volk. En Mozes zegt, nee, het is uw volk. Het is helemaal niet van mij. Dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid? Om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac, Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf. En tot wie gij gesproken hebt, ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik al uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten, of beter vertaald te beërven. En dan komt natuurlijk dat ja, ongelooflijke vers, vers 14. Dat als je daar dieper over gaat nadenken, dan kom je er al niet meer uit. Dan kom je gelijk weer bij die lofprijzing van Paulus uit, ik wel in ieder geval. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Je kunt hier eindeloos over filosoferen. Was het een test? Wilde God het eigenlijk niet echt? Wilde hij testen wat er in het hart van Mozes zat? Wilde hij testen, net zoals die Abraham op de proef stelde met Isaac, stelt hij Mozes op de proef met Israël? Zit in diezelfde lijn? Zou kunnen. Ik weet het niet. Ik denk dat Mozes in ieder geval zeer serieus genomen heeft. En echt heeft gedacht van, als ik nu niet op de bres ga staan, dan loopt het mis met mijn volk. Het is eigenlijk wat Paulus later doet. Ik zou wel wensen verbannen te zijn van Christus, ten behoeve van. Dat doet Paulus. Mozes, die doet eigenlijk hetzelfde wat Abraham doet voor Sodom. Hij gaat voor God staan. En hij zegt, oh Heere God, dit keur ik niet goed. Dit is het tegenovergestelde van berusten. De christelijke traditie heeft in de grote breedte de leer van de berusting gepredikt. Op de dag van vandaag. Pas geleden waren we nog bij een soort discussieavond. En toen dacht er een groepje na over, ja, hoe moet dat nou? Hè? Kunnen alle mensen behouden worden of niet? De conclusie van het groepje, ze hadden er ongeveer 10 minuten over nagedacht, was als volgt. Ja, nee, dat kan niet. Want de Bijbel leert duidelijk dat er mensen verloren gaan. Dus wij zouden wel graag willen dat alle mensen behouden werden, maar het gebeurt niet. Dus ja, de vraag was ook nog, van het, waar ze over moesten nadenken, mogen wij hierin berusten? En hun antwoord was, ja, we moeten wel. We moeten er wel in berusten. Laten we dan maar meer gaan evangeliseren. Ja. Oké, sterkte. Een hoop werk te doen. Dus berusting wordt geleerd. Want we zitten vast in het systeem, of we nou evangelisch zijn of reformatorisch. Maakt helemaal niks uit. En Mozes doet precies het tegenovergestelde. Die gaat op de bres staan en die zegt van nee, dat wil ik niet. Heere God, hou u aan uw woord. U heeft het beloofd. God is wel almachtig. Maar hij is geen despoot. Geen willekeurige despoot. Waarbij je maar af moet wachten wat hij gaat doen. Nee, God heeft juist in zijn almacht zich verbonden aan zijn woorden. Daardoor wordt hij betrouwbaar. Een almachtige God kan heel eng zijn. Als hij zich niet verbonden heeft met ons. Nou, ga dan maar vast rennen. Alleen haalt hij altijd in. Krijg je een soort Big Brother is watching you effect. George Orwell, 1984. We weten alles van je. Ja, zo'n soort beeld hebben mensen van God. En dat is niet zo gek, want als je een godsbeeld hebt waarin het met driekwart van de mensheid uitloopt op al dat durende pijniging, dan slaat de vlucht. Of je gooit je kont in de krip en je zegt, die wil ik niet. En je begint een soort protestbeweging. Noem het atheïsme. Ja, dat kan alle kanten opvliegen. Dus, nou, dat is de teneur van dit gedeelte. En dan volgt daarna nog oordeel en het gaat nog verder aan Exodus, maar dat is een avondvullend programma. En uiteindelijk kom je dan bij dat indrukwekkende Exodus 34.
Tim, ik heb even een vraagje. Ja? Als je een stukje verder leest in je vers 30 tot 34,
ja?
Hoe moet je dat stukje zien dan?
Keihard oordeel.
Ja, omdat daar staat dat wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek
leggen. Ja, maar ook daar, dat is weer zo'n tussenstap, hè? Ook daar gaat Mozes niet mee akkoord. Dus ook daar gaat hij niet mee akkoord. En uiteindelijk gaat het nog een stap verder. Eindigt in Exodus 34. Dus Mozes gaat niet zomaar akkoord met wat God hem aanbiedt. Hij gaat weer op de pres staan. En het eindigt dan in Exodus 34. Exodus 34 vers 8 en 9. En daar eindigt het mee. En dat is mooi hè, dat het zo eindigt. Het eindigt namelijk weer met ontferming. Maar dat mag ons niet verbazen, want dat zien we in de hele Bijbel namelijk. Exodus 34 vers 8. Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder en zeide, indien ik genade in uw ogen gevonden heb. Hij heeft zijn houding veranderd, zie je dat? Zijn houding veranderd. Heren, dan gaat toch de Heere in ons midden. Sorry, nog één keer, het is niet goed gelezen. Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder en zeide, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Heere, dan ga toch de Heere in ons midden. Dus God had eerder gezegd, ik stuur een engel mee. Nee, zei Mozes, dat wil ik niet, want als u er niet bij bent, dan wil ik niet verder. En dan gaat het verder, want het is een hardnekkig volk. Het volk was niet veranderd, hoor. Het volk was steeds hardnekkig. Maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden. En neem ons als erfdeel in bezit. En wat is de reactie van de Heere God? Nee, doe ik niet. Ik gooi ze uit mijn boek. Nee. Ook dit heeft God teruggenomen. Want wat zegt hij dan? En hij zeide, zie ik sluit een verbond. Dat is de reactie van God. Hij verbindt zich. Hij verbindt zich met een volk wat niet wil. Dat is het wonder van genade, ten diepste. Hij verbindt zich met een volk wat nog steeds hardnekkig is. Maar hij gaat hun hart genezen. En hij gaat die wet uiteindelijk in hun hart schrijven. Dan zijn we bij Jeremia 31. Het is zo gaaf. Als je dit eenmaal gaat zien. En dan kun je jezelf wel eens afvragen. Dat weet ik wel eens een beetje. Als je dit al lang genoeg ziet. Dan denk je van, hoe kan ik het nog anders hebben gezien? Want als je eenmaal op... Als je die Bijbel eens goed gaat lezen, dan merk je het eindigt steeds weer bij ontferming, het eindigt steeds weer bij vergeving. En natuurlijk, er gebeuren ook vreselijke dingen, maar mensen doen ook vreselijke dingen. Dus natuurlijk volgt er oordeel en rechtzetting en gericht. En het zou toch verschrikkelijk zijn als er geen oordeel was, laat ik het eens omdraaien. Als dingen niet werden rechtgezet. Het zou toch vreselijk zijn, maar het heeft niet het laatste woord. Nou, dat was even kort Mozes. Wat dan eindigt in Jeremia 31, laat ik hier ook maar even lezen. Ook zo'n geweldig mooi vers. Het is natuurlijk dramatisch dat we in onze kerkgeschiedenis dit op de kerk zijn gaan toepassen. In plaats van op een hersteld Israël. En dan zijn we net zo'n koekoeksjong die in een ander nest terecht is gekomen. En die de oorspronkelijke vogels eruit geduwd heeft. Jeremia 31... Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Een vernieuwd verbond. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, een dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Dus verbond. Het bleef een hardnekkig volk, Mozes zei het al. En inderdaad, dat ging weer een keer mis. Nou, God gaat het weer herstellen. Je komt weer met een vernieuwd verbond. Maar nu een verbond van binnen. Het gaat steeds dieper. Een verbond van binnen. En dan lees je. Mijn verbond is verbroken, wel ik hierover ben, laat het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, laat het woord des Heren. Ik zal mijn wet, mijn Torah, in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, ken de Heren. Want zij allen, niet allerlei soorten Israëlieten, nee, zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Wauw. Gaaf. Dat is de lijn die je te pakken hebt als je niet gelooft in berusting, maar als je gelooft in verwachting. Geen wanhoop, maar een hoop. Of one hope, kunnen we zeggen. Ja. Zijn er nog meer vragen? Ja, ik zal hem even herhalen voor de tape. Is dat nou nog steeds zo? Hè? God, het lijkt als God belooft aan het volk Israël nakomelingschap, land beërven. En nu lijkt het alsof God toch een beetje onbetrouwbaar is. Want hij wil die volk plots gaan vernietigen. En dan moet Mozes op de bres staan om dat te verhinderen. Dat is eigenlijk de kern. Hè? En de vraag is dat nog zo? En dan, als dat zo is, dan hebben wij als gelovigen wel een hele belangrijke taak. Denk maar eens aan de plaats waar je woont, of het land waar je woont, of noem maar op. Hè? Als er in Sodom 10 rechtvaardigen waren geweest, dan had heel Sodom op dat moment niet vernietigd geweest. Dat vind ik een lastige vraag hoor. Want het met ja beantwoorden vind ik eng. Ja, maar ja, Jona was net andersom, hè? Jona die wilde niet en het gebeurde toch. Jona wilde juist de vernietiging van Nineveh. En God zei nee, ze bekeren zich, ze worden gered.
Hoe je toch bent verkeerd, ze worden gewoon niet vernietigd.
Je bedoelt Nineveh?
Ja, maar Sodom ook niet.
Ja, Sodom is wel vernietigd. Dus wordt God daardoor onbetrouwbaar? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, dat past niet in mijn systeem. Zal ik eerlijk zijn, hè? Nee, dat denk ik. Ik denk dat het een ultieme test was aan Mozes. Maar ja, God wist wat er in het hart van Mozes leefde. Ja, zo kom ik er dan weer uit. Want eigenlijk snap ik het ook niet goed natuurlijk. Hè? God wist wat er in het hart van Mozes leefde. Want al eerder staat er in Exodus, Mozes was een man naar Gods hart. En Mozes was de enige Israëliet die van aangezicht tot aangezicht met God praatte, zoals een man met zijn vriend praat. Dus God wist, nu praat ik even menselijk, hè? Als ik dit aan Mozes voorleg, dat doet hij nooit. En gelukkig werd hij bevestigd. Ja. Zo los ik het op. Hè?
Mozes is natuurlijk ook wel heel speciaal, denk ik. Het is een type van Jezus. Als er één mens is waar het aan toevertrouwd was, dan was het zijn eigen zoon.
Ja. Maar goed, ik denk, wij zijn natuurlijk allemaal, worden christenen genoemd. Hè? Je zou kunnen zeggen Jezus mensen. Zonder nou tot de Jesus people, hè? Dat is die beweging. Maar, dus ja, ik denk, wij worden wel hier opgeroepen om niet te berusten in het onheil van onze geliefden bijvoorbeeld. Hoeveel pastorale drama's spelen zich niet af. Van geliefden die overleden zijn en waarvan je het idee hebt, ze geloofden niet. Hoe kun je verder leven? Nou, soms door keihard het af te sluiten. Dus, ik heb het vast wel eens een keer verteld. Mijn moeder was nog niet zo lang geleden overleden. En toen stond er ik werkte nog bij de NEM. Ja, ik werk nu als freelancer hoor. En ik staf van de NEM, ik stond op een zendingsbeurs, opwekking. En er kwam een jonge man langs. En die condoleerde me. En hij zei, joh, geloofde je moeder? Ik zei, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Volgens mij wel, maar ja, ik weet niet helemaal zeker. Mijn moeder was niet zo'n prater daarover. Hij zei, ja, mijn moeder is ook overleden. Hij zei, en ik heb tot het laatste aan toe, heb ik het evangelie uitgelegd. Zei. En ze wilde het niet geloven. Ik zei, joh. En hij zei, nou, ik kan er vrede mee hebben, zei hij, met broge ogen, dat mijn moeder nu in de hel zit. Want zij heeft het zelf gewild. Ik zei, joh, meen je dit? Meen je dit wat je nu zegt? Hij zei, ja, ze wil het toch niet geloven. Hij zei, ik zei, joh, hield je van je moeder? Ja. Gevangenen van zijn leren. Zo keihard. Nou ja, dat is natuurlijk het thema van Fred Blokhuis de volgende avond, 11 november. De eeuwige straf als onmogelijke spagaat. Zo'n aardige, lieve jongen. Die opeens dit soort dingen gaat beweren. En ik van, wow, hey, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Want ik, weet je wat ik hem geantwoord heb? Dat is een beetje ondeugend, hoor. Dat vond hij niet zo aardig. Ik heb gezegd van, joh, maar als mijn moeder nou in de hel zou zijn, hè, weet je wat ik kan zo doen? Dan hoef ik niet aan de hemel. Ik heb helemaal geen zin in. Dan ga ik liever bij haar in de hel zijn. Als ik daar feest ga vieren in de hemel, het wordt toch een leuk feestje. Hè? Nou, daar snapte hij helemaal niks van. Dan kon hij niet meer zo verstand bij. Hij vond toch dat ik al een halve ketter aan het worden was. Nu is het helemaal gebeurd. Hè? Ja. Maar tot zulke rare dingen kan zo'n leer leiden. Tot bijna onmenselijke uitspraken, vind ik eigenlijk. Oké. Nou, ik dwaal een beetje af met jouw vraag. Het is mijn voorstel. Ik mag van mij in persoonlijke sfeer van alles nog wat vragen. Maar het is 9:55 inmiddels. En sommigen hebben nog een hele reis voor de boeg. Dus het is mijn voorstel nu ongeveer te gaan afronden. En dan kunt u nog zo meteen rustig nog even blijven hangen. Hoor. Dat is prima. En de volgende avond is op 11 november. Er zijn nog flyers waar alle avonden op staan. Dan spreekt dominee Fred Blokhuis hier, Nederlands gereformeerd predikant in Nieuwegein. Dus hier niet zo erg ver in de buurt vandaan. Zijn vader trouwens was betrokken bij de totstandkoming van het eerste boek van Jan Bonda. Dus dat is toch wel aardig om even te vermelden. Dus we zijn erg leuk dat hij hier de volgende aanspreekt. Ik wil nog graag danken voor deze avond. En teruggeven aan God. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. En voor wie u wilt zijn voor ons, in de Heer Jezus. Heer, dank u wel voor uw eindeloze liefde, voor uw geduld, voor uw barmhartigheid. Heer, dank u wel dat u ten diepste weet wat u aan het doen bent. Soms voor ons kleine mensjes lijkt het zo verschrikkelijk uit de hand gelopen. We denken wel eens, waar moet het allemaal naartoe? Heer, maar u werkt in uw grote plan naar dat machtige einddoel toe, waarin de ontferming het wint van het oordeel, waarin uw harten van mensen echt blijvend verandert, waarin u liefde zaait waar haat zit. Heer, vraag uw zegen zo over ons kleine leventje, midden in mooie dingen, in verdrietige dingen, in moeilijke dingen, soms blij, soms verdrietig. Dat u met ons meegaat. Heer, dat u dit woord van u in ons hart planten, zodat het ons hoop geeft. Dat het ons troost geeft als het moeilijk is. Dat het ons in vuur en vlam zet van uw liefde. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor Jezus. Heer, bid u voor uw volk Israël. Voor de weg die zij gaan. Bid u voor de kerk. Bid u, Heer, dat we mogen zien dat een stuk bedekking, verblinding misschien wel, zal worden weggenomen. En dat ze uw oneindige liefde mogen gaan herkennen. Vraag uw zegen daarover. Ook over onszelf. Dat u met ons meegaat naar huis en in ons dagelijks leven. Bidden we u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.